Gemeente Agnus Dei, dat betekent Lam van God. Over dat Lam van God, de Heer Jezus, daar is al heel veel over gepreekt. Johannes de Doper die met zijn grote wijsvinger zegt: zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij wijst de mensen niet op zichzelf, maar op hem. Er is al veel over gepreekt. Over dat lam is ook veel gezongen in de loop van de eeuwen kerkgeschiedenis. Ik denk aan een lied uit de oude hervormde zangbundel: Lam Gods dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout leidt. Of ik denk aan een lied uit het liedboek voor de kerken, gemaakt door de Messias beleidende Jood Isaac da Costa. Halleluja, lof zij het lam dat onze zonden op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Die dood geweest is en hij leeft. En die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligt. Of ik denk aan een opwekkingslied. Kostbaar lam van God Messias. Heilig God is hij en hij maakt van zonde vrij. Over het Lam van God, daar is er veel over gepreekt. Daar is veel over gezongen. En daar is veel over geschilderd. Ik zal u één schilderstuk noemen. Als u ooit eens een keer in Gent komt, in de Sint-Bavo-kathedraal, daar hangt een geweldig, prachtig, indrukwekkend schilderstuk, een paneel eigenlijk, een 12-luik van Hubert en Jan van Eyck. En dat heet De Aanbidding van het Lam. Eigenlijk is het een altaarstuk. En wat zie je daar op dat schilderij? Nou, het onderste middenpaneel, daar zie je een groot rood altaar. En op dat altaar een lam, Christus, staande. En uit zijn hals komt bloed. En dat bloed, dat gutst zo in een wijnkelk. En boven dat lam op dat altaar een stralenkrans waar een duif in fladdert, de witte duif, de Heilige Geest. En daarboven weer troont op de troon God de Vader. En het treffende is dat middelpunt, het altaar met het lam. En dat er van alle kanten links en rechts komen er allerlei mensen daar naartoe. Engelen die hem aanbidden. Maar allerlei mensen die komen ook aanbiddend naar dat lam toe, kijken ook daarnaar. Apostelen, profeten, martelaars, monniken, bisschoppen, belijders, een grote stoet van kerkvaders. En voor dat altaar zie je dan een fontein. Een fontein dat levend water opgeeft. Spuit van levend water. Nou, als je dat tot je in laat werken, als zou ik een beamer hebben, dan zou ik het u laten zien. Dan zou je er tijdens de preek even naar kunnen kijken. Geweldig indrukwekkend. Nou, vanavond een illustratie met woorden van dat Lam van God. Daar gaan we het over hebben. En ik zet boven de preek: zie het Lam van God. En dan zie ik in mijn tekst, vers 6 en 7 van Jesaja 53, dan zie ik drie dingen, drie personen eigenlijk. Ik zie mezelf en ik zie God. En ik zie de Heer Jezus. Allereerst zie ik mezelf in vers 6. Wij dwaalden allen als schapen. En wij keerden ons en ieder naar zijn weg. Vervolgens zie ik de Heere God. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem, op de knecht, doen aanlopen. En ten derde zie ik ook de Heere Jezus, vers 7. Als het geëist werd, toen werd hij verdrukt. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Gemeente, ik wil vanavond maar zeggen, als je het Lam van God leert kennen, dan leer je ook iemand anders kennen. Dan leer je ook jezelf kennen. En je leert ook God kennen. Er zijn drie personen die elke christen leert kennen. Dat is zichzelf, dat is God en dat is de Heer Jezus. En daarom zet ik als verdeling van de preek, ik zet boven de preek, zie het Lam van God. En dan gaan we ten eerste letten op zelfkennis. En ten tweede op godskennis. En ten derde op Christuskennis. Je leert kennen wie jij bent. Maar je leert ook kennen in je geestelijk leven wie God is. En je leert ook kennen
wie de Heer Jezus is.
Nou, laten we beginnen bij punt 1, zelfkennis. Daar begint vers 6 ook mee. Wij dwaalden allen als schapen en wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Dat beeld van de herder, de kudde, de schapen, de lammeren, komt in vers 6 en 7 voor. En daar worden mensen, zondige mensen, vergeleken met schapen. Wat wil dat zeggen? Nou, kinderen, dat is ook vanavond niet zo erg moeilijk, voor jullie ook niet. Een schaap is geen intelligent beest, maar is een dom beest. Dat in één ding goed is, en dat is in weglopen. Eigenzinnig wegdwalen, afwijken, omzwerven. Onder het hek, als je maar een gaatje ziet, onder het hek doorkruipen en weglopen. Het enige waar een schaap verstand van heeft, is, als er maar één mogelijkheid is, weggaan. De belhamel. En als er een gaatje is, dan is hij de eerste. En de rest gaat er dan ook vanzelf achteraan. Eigenlijk is dat raar. Is dat ook ondankbaar van zo'n schaap. Want die herder is alleen maar goed. In Jesaja 40, een paar hoofdstukken hiervoor, die bekende tekst, u kent hem wel. In Jesaja 40 wordt gezegd dat die herder zo teer is, dat hij in zijn arm de lammetjes houdt en draagt en wijdt en ervoor zorgt. Zo goed is die herder voor die kudde, voor die schapen, voor die lammetjes. Hij zal ze zachtkens wijden, in zijn arm de lammeren vergaderen. En wat doet dan dat schaap en die kudde? Ze gaan toch van die herder vandaan. Wij allen, geen één uitzondering, dwaalden als schapen. En dat bedoelt Jesaja, het Joodse volk, inclusief hemzelf. Ja, nou, dat is al begonnen in de woestijn. Toen ze net verlost waren. Door die krachtige hand, door die uitgestrekte arm van God, verlost uit Egypte. We hebben het gezongen daarnet in Psalm 95. Die herder Israëls, die zijn volk leidde door de Rode Zee. En daar zijn ze goed en wel net er doorheen. Dan zijn ze beveiligd uit de slavernij en droogvoetst er doorheen. En dan zeggen ze, we willen weer terug. Wij weten voor onszelf al beter. Het gras is groener in Egypte dan hier in de woestijn. Ondanks het manna en ondanks het water uit de rots. En dan zijn ze bijna bij Kanaan en dan zegt de Heer, nou mogen jullie erin? En zeggen, nee, we durven niet, zeggen ze dan. En dan wordt de Heer boos en dan zegt de Heer, jullie hebben al 10 keer mij tot toorn verwekt. En 10 keer nee gezegd, nou mag ik er niet meer in. Dan zeggen ze, ja, en nou gaan we toch. Dat was ze, hè, dat was ze. We hebben gezongen in Psalm 95, ik heb van dat volk dat mij vergat, wel 40 jaar verdriet gehad. Nou, als je dat moet zeggen, hè, je hebt kinderen, u hebt kinderen, de meeste van u hebben kinderen. En tegen de tijd, ja, 20, 21 zijn, dan gaan ze op zichzelf weer. Ik heb er 20 jaar verdriet van gehad. Dat is erg. Dat is erg als je dat moet zeggen. Dan zegt de Heere van zijn volk, ik heb er eigenlijk alleen maar verdriet van gehad. Heere, ben ik zo naar u? Heb ik nou eigenlijk alleen maar verdriet van me? Vanwege mijn eigen wijzigheid. Maar ja, Jesaja bedoelde niet alleen het Joodse volk, natuurlijk wij ook, wij ook. Wij zitten daar ook in. Ieder zijn eigen weg, zijn eigen route. De kanttekeningen zeggen, ieder zijn eigen weg, dat wil zeggen de weg van Gods wet vandaan. Waarin wij zouden moeten wandelen tot ons welzijn. Het woord wijst ons de weg die we mogen wandelen en zeggen, nee, ik ga een bijpad in. Als je nou naar die kudde kijkt vanavond, gemeente, als we nou naar het volk van God gaan kijken. En als je nou een preek verwacht over wie nou dat volk van God is, daar heb je niet veel goeds van te vertellen. Het zijn alleen maar eigenzinnige wezens. En aan die kudde, aan al die schapen, markeert wel iets. Schapen zijn er weiden, maar dan markeert aan iedereen wel iets. De een is ziek, de ander is zwak, de derde is kreupel, de vierde heeft een gebroken pootje, de vijfde is schurfterig, de zesde is mager. En de zeven is weggelopen en de achtste is weggedreven. Maar één ding hebben al die verschillende schapen van zijn weide gemeen. En dat is ze allemaal een verdwaasd en een dwaalziek hart hebben. Nou, dat is niet veel goeds. Nee, dat is ook niet veel goeds van te vertellen. Onbedacht. De herder verloren. En soms gewoon ook opzettelijk, omdat je er geen zin in hebt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in een onbedacht. Nou ja, daar kan ik nog wel even over praten of het nou onbedacht gebeurt. Heel vaak gebeurt het ook opzettelijk, psalmdichter. Maar ja, ik kan het wel voorstellen. Je kijkt naar beneden, je kijkt niet meer naar de Heere. Hij is uit het zicht verdwenen en dan kijk je naar beneden. En dan heb je alleen maar de wereld in het zicht en jezelf in het zicht. En dat lijkt wel aardig. Je dwaalt zo licht af. Ik zie daar zo'n schaap bij de kudde, bij de herder. En hij kijkt naar beneden en hij graast. Kinderen. Hij graast van de ene hap naar de andere hap. En dat smaakt zo lekker. De zonde is een zoete bete onder de tong. En onbedacht. Ja, dan ben je alweer eentje verder.
Die neiging. Dat zit erin. Volgend de begeerte van je ogen, de begeerte van je hart.
Dat kan als je in de kerk zit. Je zit in de kerk. Je bent nou al afgehaakt. Dan ben ik 5 minuten aan het preken. Je bent al weg. Onbedacht. Je zal weer te denken aan hoe dat moet morgen. En hoe je die paasdagen, hoe je die boodschappen allemaal in huis moet halen. En die familie die komt. Je bent al weg. Of je bent aan het bidden. Amper een minuut, hè. Je gedachten dwalen al af. Op de voorspoed. Je hebt het nog redelijk goed. Sloeg Erik, werd verdrukt. Verkeerde kant op. Dwaalspoor in. En weet je wat nou het gevolg is, hè? Stel je voor dat dat schaapje, kinderen, dat dat schaapje op een gegeven moment, dat gaat een tijdje goed en zo, en op een gegeven moment dan doet hij zijn kopje omhoog. Ja, dan heb je lijden last. Want dan is hij de herder kwijt, maar is ook de kudde kwijt. En dan is hij nou arm en eenzaam en alleen op vijandig terrein. Mensen, zelfkennis. Als je er ooit zou moeten ontdekken wat het nou betekent dat je God kwijt bent, dat je de Christus kwijt bent. En je hoofd gaat eens omhoog en je ziet dat je nou alles mist. Voor de eeuwigheid. En dan? Dan hoor je in de verte hoor je honden blaffen. Dan hoor je die leeuw brullen, die brullende leeuw. En dan denk je nou wat omkomen. Zonder God, zonder hoop, eigen schuld. Wat heeft dan benauwd? Als schaap, toch? Wat heeft dan benauwd? Dan word je er buiten gezet en dan wordt er buiten geplaatst en dat door eigen schuld. En als je op dat moment zou moeten sterven, zou het eeuwig kwijt zijn. Verloren. Eigen schuld. Wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Ziet u het verschil? Wij allen dwaalden als schapen, dat is collectief allemaal. En wij keerden een ieder naar zijn eigen weg. Dat is individueel, elk apart. Niet alleen zondaars zijn we allemaal, maar elk apart. Een eigen route. Ik liep mijn weg bij eigen licht, heel persoonlijk. Het lijkt alsof Jesaja ons aanwijst. Dat geldt voor jou, dat geldt voor jou, dat geldt voor jou. En dat geldt ook voor de broeders, allemaal. Ieder apart, en dat geldt voor mij. De vinger gaat vanavond naar u toe, naar jou toe. En één ding al gebeurt er als je de herder de rug toekeert. Ja, raak je hem kwijt. God de trotse nek toekeert. Allen zijn we afgeweken, zegt Paulus. Ik zie dat zo mooi in de gelijkenis van het verloren schaap. Hè? In Lucas 15, mooiste hoofdstuk uit de Bijbel, Lucas 15. De Heer Jezus spreekt over die 3 schitterende gelijkenis, verloren schaap. Ja, kwijt, herder kwijt, kudde kwijt. Kudde is al lang thuis. Maar de herder, en de herder ook. Maar het schaap, dat dwaalt daar. En die verloren penning, weggerold. Weggerold. En die verloren zoon, ook weg. Gegaan. Mijn vader. En vroeg of laat, waar kom je dan terecht? In plaats van de groene weide, kom je terecht in de woestijn. Als je ogen ervoor open gaan. Wat heb ik nou eigenlijk nog? Daar heb ik alles een beetje aan geproefd. Ik heb alles meegemaakt. Maar ik heb nog 3 keer niks. En in plaats van de vader heb je varkensschillen. Meer niet. Waarom gaat het nou niet goed? Een schaap heeft bescherming nodig. Een schaap heeft eigenlijk niets om zichzelf te verdedigen. Het is een hulpeloos dier. Weerloos. Het heeft geen horens om mee te stoten. Het heeft geen scherpe snavel om zich af te kunnen bijten. Het heeft geen scherpe klauwen om even terug te kunnen slaan. Het heeft geen scherpe tanden, geen verdedigingswapens, uit niks, afhankelijk. Afhankelijk van de herder, daarom is het ook zo gevaarlijk om herderloos te zijn. Als je de Heer Jezus niet kent als je heiland en je herder, dat leven is gevaarlijk. Een schaap heeft bescherming nodig. Weet je, een schaap heeft ook leiding nodig. Hij kan niet alleen lopen, gaat niet.
Ja, hij kan wel lopen, maar dan loop je altijd de verkeerde kant op. Hij pakt altijd de schadelijke weg. Dat ben ik. Weet je, hij is wel geneigd om de verkeerde kant op te gaan, maar hij is onbekwaam om dan de goede kant weer terug te gaan. Het schaap kan dat niet vinden. Kijk, wij hebben vroeger in de pastorie in Goudzwart en heel, wij hebben een hond gehad. Ja, 13, 14, 15. Veel van het beestje geleerd. Een echte zwarte hond. Helemaal zwart. Hij leek op zijn baas. En vroeger liep de baasje achter de hond aan. En later liep de hond achter het baasje aan. Nou, toen hij nog in de kracht van zijn leven was, toen liep hij nog wel eens weg. Maar hij kwam toch na 1, 2, 3 uur, hij kwam toch weer terug. Zo slim, zo intelligent is een hond. Een paard kan dat ook. Maar een schaap kan dat niet. Die kan wel weglopen, maar die kan niet uit zichzelf weer terugkomen. Hij heeft leiding nodig. Ja. Zelfkennis. Wat uitzichtloos eigenlijk. Hè. Wat uitzichtloos. Wat ben je eigenlijk zielig? Maar wat ben je te beklagen als je niet Jezus als je persoonlijke herder kent? Dan ga ik vanavond niet dreigen. Dan zeg ik, ik kan wel janken, want je komt een keer om. Als ik dan jou zie, dan denk ik, wat ben je toch eigenlijk een zielenfiguur? Al heb je een vette, dikke portemonnee. Al rij je in een vette BMW. Vind je toch zielig? Want straks wordt sterven en niks. Als het nou straks donker wordt voor zo'n schaapje, kinderen. Ja, dan kan het een ongeluk krijgen. Verwond raken. Het kan omkomen van de honger. Het kan verscheurd worden in de muil van een leeuw. Je had in Israël. Die had je, die beest in Israël. Er staat ergens in Amos. Weet je, als zo'n leeuw. De Bijbel is zo beeldend, hè? De Bijbel is zo beeldend. Als dan zo'n leeuw zo'n schaapje opvreet. Staat er ergens in Amos 3. Ja, weet je, dan komt die herder en weet je wat je dan ziet? Dan zie je alleen nog maar een paar botjes en je ziet een lapje van een oor. Dat is er nog over. Dat ligt daar. De rest is weg. Verscheurd in de kaken van die brullende leeuw. Eigen schuld. Als je dat gaat zien in gemeente, dan kan je niet terug. Dan kan je alleen maar blaten. Ai, zoek uw knecht schoon, hij uw wetten schond. Ik zou niet weten waar ik naartoe moet. Ja, ik moet naar u toe, maar ik weet niet hoe ik daar moet komen bij u. Ai, zoek u, kan je als schaap alleen maar in het donker alleen blaten. Zelfkennis. Nou, gemeente, nou hoop ik, jongens, meiden, kinderen, jeugd. Dat je nou niet zegt, bij dit eerste punt, ik ga dat afronden. Dat je nou niet zegt, van ja, dominee, gelijk, we zijn allemaal zondaars. Ik vraag niet om toestemming daarvan, ik vraag wel om een stukje inleving daarvan. En als je dat nou gaat inleven, hè, dat je van nature zonder God en zonder Christus en zonder hoop bent. Dat jij nou die eigenwijze, eigenzinnig beest bent. En een groot beest bij u, o God. Dan komt de droefheid naar God. Ben ik. Heren, nou ben ik 40 jaar, 44. En ben ik alleen maar verdriet van me gehad. Ik liep mijn weg bij eigen licht. Of het nou linksom of rechtsom is. Of het nou in de wereld is. Of het is in de godsdienst. Of je nou zo'n verloren zoon bent. Ver weg. Zijn eigen weg. Maar die oudste zoon die was dichtbij me. Die liep ook zijn eigen weg. Toen vader een feest ging houden. Toen wilde hij ook niet naar binnen. Nou, dat is nou mijn weg. Jongen, kom jij er ook bij? Ik wil niet. Die liep ook zijn eigen weg. En die wil ook graag zijn eigen feestje. Met zijn eigen bokje. Zijn eigen vrienden. Zonder vader. Oudste zoon, gehoorzame jongen, ja. Gehoorzaam zonder zijn vader, liefst. Ik liep me weg bij eigen licht. Weet je wat Calvijn zegt? Om de liefde van Christus te smaken, moet je proeven hoe bitter het is om een verloren mens te zijn. Ja, dat is waar. Om naar de liefde van de Heere Jezus, dat lijdende lam te proeven. Hoe meer je van die liefde van het lijdende lam proeft, hoe bitterder smaakt de zonde van het lopen op eigen wegen. Heere, behoed mij voor mijn eigen weg. Nou, dat is één, zelfkennis. Ik ga naar de tweede gedachte, Gods kennis. Er staat in vers 6b. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden onze ieder naar zijn eigen weg. En dan komt het, doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hier wordt gesproken over de Heere, dat is God. Die heeft mijn ongerechtigheid op zijn zoon, op zijn knecht, op de man van smarten doen aanlopen. De Vader deed Christus ontmoeten, dreef op hem onze ongerechtigheid. Weet je wanneer dat gebeurd is? In die drieurige duisternis. Goede Vrijdag van 12 tot 3 uur. Toen is Christus tot zonde gemaakt. Door de Vader, waar hij droeg mijn schuld. Toen kwam de wet met zijn vloek voluit op hem af. Toen kwam de dood en de zonde met zijn prikkel, met zijn angel voluit in zijn ziel. En toen kwam de hel met al zijn smart en pijn voluit in zijn binnenste. Doch de Heere. Hoe moet u dat nou lezen, gemeente? Hoe leest u dat? Zeg. Die eerste verse, wij dwaalden alle als schapen, die eerste woorden, dat is in mineur. Dat is met mijn hand in mijn eigen boezem. Dat is, hier gaat het over mij. Zelfkennis, schuldbelijdenis, wijsheid van het heilspoor, dat is een zondebelijdenis. Maar dat er dan, wat er dan achter staat, door de Heere heeft op hem doen aanlopen. Hier zie ik iets van, hier gaat iets wonder in, Jesaja, hier gaat iets wonder in. Doch de Heere, dat is zo verrassend in de Bijbel. Hè? Doch de Heere. Daar hangt mijn zaligheid aan vast. Altijd dat verrassende. Als het eigenlijk niet meer kan en niet meer gaat. Als het eigenlijk verloren is, dan neemt de Heere het initiatief. Doch de Heere. Wij deden wat en God deed wat. Wij deden wat, weglopen. En God deed ook wat. Wat dan? Al onze ongerechten op hem doen aanlopen. Wij weglopen, hij aanlopen op zijn zoon, mijn schuld. Nou, hier zie je weer dat wonder van de ruil, van de plaatsvervanging. De Heere God, die heeft al mijn ongerechtigheid op hem verschoven. Het werd op hem afgeschoven, het werd verschoven. Plaatsvervanging. Er had moeten staan, doch de Heere heeft onze alle ongerechtigheid op ons doen aanlopen. Ons doen neerkomen. En dan staat er op hem. Ik moet denken aan de grote verzoendag. Goede Vrijdag. Wat is Goede Vrijdag, kinderen? Goede Vrijdag is de grote verzoendag voor de kerk. De grote verzoendag. Toen zijn de zonden verzoend. Op die ene wonderbaarlijke dag. En wat gebeurde er op de grote verzoendag? De hoge priester mocht heiligen der heiligen in enkel in witte kleding. Als een schitterende hoge priesterlijke kleding werd afgelegd, een eenvoudige linnen kleding. En dan werden die bokken, de eentje werd er geslacht, de ander werd weggezonden. En die zondebokken, ja, die werd dan eerst aan het volk getoond. Ook zo wonderlijk. Er staat er dat die zondebok, die werd eerst aan het volk getoond. Zo is de Heer Jezus getoond door Pilatus aan het volk op de Goede Vrijdagmorgen. Op dat balkon in Gabbata. Toen werd de Heer Jezus naar buiten gebracht. En toen zei Pilatus tegen het volk: zie uw koning. Toen werd de zondebok aan het volk getoond. En vervolgens werd de zonde op die bok beleden. Al de ongerechtigheid staat er al. Zoals er ook hier staat. Al onze ongerechtigheden. Al de ongerechtigheden van het volk Israël werden op de kop van die bok beleden. Overgedragen. Het ging van die hoge priester die er stond namens het volk. Al belijdend ging het over. Werd het weggenomen van het volk en werd het overgenomen. En zou het neerkomen op die zondebok. Die de zonde der wereld zou wegdragen. Op zijn hoofd neergekomen. En dan zien we dat die hoge priester, ik heb al meer verteld, dat hij dan de kop van die bok, die moet hij indrukken. Met andere woorden, ik steun er zwaar op die bok. Dat is mijn leven. Maar ook het gewicht van mijn zonde is zo, en van onze zonde, is zo zwaar, dat het hem naar beneden drukt. Dat gewicht, die last van zonde en plagen. En dan wordt die zondeblok, bok, die wordt dan verwijderd in de woestijn ingestuurd waar die hulpeloos zou sterven. Al onze ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Het kwam op hem neer, het viel op hem, het kwam op hem terecht en dat deed God. Die vracht van zondevuil, die werd aan zijn deur neergelegd. Daar moet u eens over nadenken. Die vracht van zondevuil van de ganse kerk, ons aller, niet van één, maar van allen. Van al die verloste zondaars die straks zullen buigen in aanbidding voor het Lam op de troon. Onze aller het werd het kruis als het verzamelpunt waar al die vuilnis gedumpt werd. Daar hoopte het zich op zijn hoofd. Weet u nog dat ik een paar weken geleden zei, hè? Die uitdrukking, titel van een boek. Dat hij de allerheiligste, hij werd de allersmerigste. Waar al die ongerechtigheid op zijn hoofd zich gaat ophopen. Verzamelpunt van zondevuil. Gemeente, weet je wat voor mij Goede Vrijdag is 2009? Mag ik het simpel zeggen, kinderen? Goede Vrijdag 2009, ik zie daar een hoge, steile berg. Ik dacht dat het maar een heuveltje was. Het ruwhouten kruis. Op die heuvel daar ging staat een ruwhouten kruis. Ik dacht dat het maar een heuveltje was. Ja, het is toch letterlijk. Maar in geloof, ik zie daar de borg gaan met die balk op zijn rug. Wat is het, een steile, hoge, onoverkomelijke berg. En dan komt hij daar. En dan wordt daar een kruis opgericht. Hè? En als ik nou goed kijk, kinderen, mag ik het eens in jullie taal zeggen. Dan zie ik daar bij dat kruis, daar zie ik ontelbaar veel tassen staan. Tassen. Tassen. Een heleboel tassen. En al die tassen, die zitten vol met zon. Golgotha als een vuilnisbelt van schuld. En nou ben ik benieuwd en nou wil ik je vragen om nou jouw tasje vanavond daar ook neer te zetten. Of om te zeggen met de woorden van Bunyan, jouw zondepak daar te laten. Of misschien voelt u dat zo, die hele vuilniszak van jouw schuldig verleden zonder God. Jouw oppervlakkig leven. Jouw eigenzinnige wil. Doe dat nou allemaal maar eens in die vuilniszak. In die tas. In die rugzak. En dan vanavond bij het kruis te mogen komen. En daar je tasje neer te zetten. En laat het daar. En als je nou straks weggaat. Ja, ik ben mijn pakje kwijt. Ik ben mijn pakje kwijtgeraakt. Ik heb een pakje verloren. Toen ik hem in het oog kreeg. Toen viel dat vanzelf van me af. Onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Je zou het ook anders kunnen vertalen. Je zou kunnen vertalen onze aller ongerechtigheid op hem doen aanbotsen. Zoals een stroom. Een stroom van ongerechtigheden. Een zwarte riool. Een brede, diepe stroom. Niet van één kind van God, maar van allemaal. En die zwarte, diepe stroom van ongerechtigheden. Die mond uit, die gutst uit. Op Golgotha. En weet je wat er daar gebeurt? Goed kijken. Daar zie ik dat zijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Daar zie ik niet alleen die zwarte stroom van mijn ongerechtigheden, maar daar zie ik ook al Gods golven en baren van zijn toorn over mijn zonde. Die gaan daar ook over me heen. Daar gaat op Golgotha de Heer Jezus als een Jona overboord. Opdat voor mij de storm van Gods toorn gaat stillen. Dat is Goede Vrijdag. Hij overboord. Hij in de golven ondergegaan. In die stroom van ongerechtigheden omgekomen. Opdat de storm voor mij zou gaan liggen. Vers 7. Als er zelf geëist werd, toen werd hij verdrukt. Als de zelve geëist werd. Je zou kunnen zeggen als de betaling voor die schuld geëist werd. Zonde als schuld. Als er betaling geëist werd. Goede Vrijdag is niet alleen grote verzoendag dat ik met God verzoend ben. mag een gelovige zeggen. Maar Goede Vrijdag is ook betaaldag voor de kerk, er is betaald. Door een ander, voor mijn schuld. Zonde als schuld, zware schuld, waar betaling van geëist werd. Wie eist de betaling? God. God. God is een eisend God. God is een straffend God. God eist voldoening aan zijn recht. Dat zijn wel oude klanken, hè? Dat zijn wel oude woorden, oude wets een beetje. Nou, dat mag zo zijn, maar het is wel waar. Je mag het voor mij ook anders zeggen, maar God eist betaling. Dat is zijn recht. Ik kom God tegen als een God die het recht bemint. En die niet van zijn recht af kan en ook niet wil. God als een schuldeisende God. Als een betaling eisende God. En weet je wat nou het wonder is? Dat de Heer Jezus nou voor de schulden van zijn knechten zich aan het kruis liet hechten. Men eist van mij, Psalm 69, daar ik me onschuldig ken, het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. Schuldoffer. Het werd hem toegerekend. Met hem werd er afgerekend. Hij werd het kind van de rekening. Van mijn schuld. Die voor al mijn zonden, zegt de catechismus, volkomen heeft betaald. Goede Vrijdag, betaaldag van de kerk. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Nou, dan de derde gedachte, en dat is de Christuskennis. En daar wil ik nog even wat over gaan zeggen. Er staat in vers 7. Doch hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij de slachting geleid. En dat een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn schreden. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hier wordt weer een vergelijking genomen uit het leven van de herder en de kudde. Als een lam. Zijn houding wordt bekendgemaakt. De Messias, de man van smarten. De rechtvaardige Godsknecht die gaat lijden als een lam. Als een ooilam. Een zijlam staat er in de kanttekening. Geluidloos, stilzwijgen. Er staat er twee keer, deze mond niet open. Er staat er twee keer niet als een herhaling onnodig, maar als een onderstreping. Om daar aandacht voor te vragen. Hij leed als een lam, geduldig, onschuldig, zwijgen. In stilheid tot God. En er wordt trouwens ook iets gezegd over de zwaarte van zijn lijden. Er wordt gesproken in vers 7 onze tekst over scheren en slachten. Ziet u dat? Als een lam werd hij ter slachting geleid en een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn schreden. Over scheren en slachten. Kom, laten we eens even kijken naar dat lam van God. Ja, apart eigenlijk. In vers 6 mensen worden vergeleken met schapen. Alle slechte eigenschappen van de schapen. Verdwaald, dwaalziek hart. Hebben we over nagedacht. En hier in vers 7 wordt de Heer Jezus vergeleken met een lam met de goede eigenschappen van een lam. Onschuldig, geduldig, gewillig gaat hij mee. De Heer Jezus als dat ene lam. Het trof mij in de kanttekeningen dat er staat een zijlam, een ooilam staat er letterlijk. En dat doet me weer denken, ik heb het wel eens meer verteld, maar dat doet me weer denken aan die prachtige parabel van Nathan tegen David. He, die rijke man die kreeg visite. En toen was er een arme man die had maar één schaap, een ooilammetje. En dan was hij zo, ja, dat vond hij nou zo, was hij zo verknocht aan. He, toen dat ene ooilammetje, het sliep in zijn schoot. En het at van zijn beet en het dronk van zijn beker. En het was hem als een dochter. Ik kan me voorstellen dat zo'n beestje dag en nacht in huis is. En als dat alles is wat je hebt, dan raak je er verknocht aan. En dat ene, dat wordt dan gepakt. Gemeen, hè? Nou, God had tienduizenden engelen. Maar had maar één lam. Het lam van God voorgekend voor de zonde. Voor de grondlegging der wereld. En dat ene lam dat nou in de schoot van de Vader was. Dat lam. Dat wordt geschoren en dat wordt geslacht. Die ene. Mijn knecht. Kinderen, jongens. Ik ga je een verhaaltje vertellen ik ga je een Joods sprookje vertellen. Een Joods sprookje. een Joodse legende, maar er zit natuurlijk een moraal in dat verhaal, dat is duidelijk. De Joden, die hebben alle talrijke verhalen naar aanleiding van de Bijbel. En op een gegeven moment komt er ook dit verhaal in voor. Dat kort na de schepping, toen God al de hemel en de aarde geschapen, al de dieren geschapen en zo. En kort na de schepping beklaagde het lam zich bij God. De schepper. Dat lammetje dat ging liggen voor de treden van de troon van God. En het was ontevreden. En het klaagde tegen de schepper. Ja, maar ik heb geen horens. En ik heb geen klauwen. En ik heb geen slurf. En ik heb geen slagtanden. En als ze me nou aanvallen, dan kan ik me helemaal niet verweren. Het voelde zich hulpeloos. Bang voor de mishandelingen onder de andere dieren. Nou, de schepper, God, die zag dat. En die zegt tegen dat lammetje, oké, ik zal jou krachtige wapens geven. En dan zegt het lammetje, nee, maar dat wil ik helemaal niet. Want ik wil geen andere dieren pijn doen. En ik wil geen andere dieren verwonden. En dan vraagt het aan de schepper. Schepper, zou ik dan iets mogen krijgen, een wapen mogen krijgen, dat het lijden voor mij een beetje draaglijk is? En toen schonk de schepper het lam 3 wapens. Om in het ergste lijden toch vrede te hebben. En God de schepper, die gaf aan het lam zachtmoedigheid, toewijding en geduld. En als je dat nou eens even betrekt op de Heere Jezus, hè, hij is lam van God. En ik hoor hem zeggen in het evangelie, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij is lam. En waarom wordt de Heere Jezus hier nou het lam van God genoemd? De kanttekeningen zeggen zo treffend. Een lam dat bijt en stoot niet hem die het kelen zal. Maar het volgt zachtjes een slachter die het naar de slachtbank leidt. Een lam. Geduldig, zachtmoedig. Met toewijding. Ik kom uit Rijssoord, dat weet u, hè. Nou, vroeger hadden wij, waar ik woonde, hadden we een paar huizen daarna, hadden wij een slagerij staan. En laat nou de slager mijn schoonvader worden. U begrijpt dat ik het beste stukje vlees gekregen heb. Ja, wat u? Waar gaat het nu om? Het gaat er hier om. Die slager, ik heb dat vroeger meegemaakt. Heel in het begin. Toen werd er geslacht. En wij als jonge jongens, er was nog geen abattoir waar dat verplicht was. Er werd er geslacht. Ik herinner me nog als kleine jongen dat er koeien geslacht werden. En dat was opgeschoten jongens, dat we gingen naar in de kerk, de slager belder. En er werden inderdaad nog koeien geslacht. En er werden ook varkens geslacht. En dan gingen we daar naartoe als jongens van 12, 13 jaar. En dan vond je spannend. En als dan die koeien, die voelden dat aan, hè. En als dan die koeien uit de wagen, uit de veewagen, die gingen dan naar de slachtplaats. Dan loeiden die beesten. En als de varkens, die voelden dan, dan spartelden ze tegen en dan schreeuwden ze alles bij elkaar. Maar als er schapen geslacht werden, hoorde je niks. Dan was het stil. En zo gingen ze naar de slachtplaats. En dat was ontroerend. Vroeger in de tijd van de Bijbel, dan werden die beesten, die werden dan vastgebonden aan die 4 pootjes. Die werden gebonden met touwen. Daar lag het. En dan ging dat vlijmscherpe mes, dat ging door hun hals in 1 keer. En het bloed stroomde weg. En je hoorde geen geluid. Maar kinderen, je zag wel dikke tranen uit de ogen van dat schaap rollen. Dat wordt hier nou bedoeld. Stemmeloos voor dien die het scheert. Hij zweeg. Hij deed zijn mond niet open. Hij heeft gezwegen. Geen klacht over zijn lippen. Geen klacht. Kijk, Job die had nog een klacht.
Job die gaat nog 40 hoofdstukken in zijn boek te keren. Waarom, o God? Kwaad ik dood was, kwaad ik nooit geboren was. Maar bij Jezus geen klacht. En er waren vele heftige valse beschuldigers, maar hij zweeg. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug en als hij leed, dreigde hij niet. Hij protesteerde niet tegen wat hem onrechtmatig werd aangedaan. Hij verdedigde zich niet tegen de valse beschuldigers. Hij verweet hen niet die al snauwend op hem afkwamen. Hij verzette zich niet tegen zijn arrestatie in Gethsemane. Hij vervloekte zijn vijanden niet. Dat deed Elisa wel. He, die opgeschoten kerels, die riepen Elisa achterna. Kaalkop, ga op. Spottend. En op een gegeven moment dan kijkt Elisa achterom en dan kijkt hij zich aan. En hij vloekt ze in de naam des Heren. En ze worden op dat moment door twee berinnen. Ze worden alle 42 in één keer gedood. Je zou dat bericht thuis krijgen. Maar de Heer Jezus vervloekt hen niet in de naam van zijn Vader. Niets. Stel je voor dat de Heer Jezus wel zijn mond had opengedaan. Nou, dan was de Heer Jezus wel zo wijs geweest om al zijn beschuldigers, al zijn valse beschuldigers te kunnen weerleggen. Zo wijs is hij. En hij is zo machtig om, als de mensen hem zouden aan het kruis hebben willen nagelen, om 12 legioenen engelen van de hemel af te roepen die hem zouden assisteren. Eén wiekslag van een engel. En al die soldaten weg. Hij had kunnen bidden aan zijn Vader, bidden, doe mij recht, o God, doe mij recht. Hij had met de adem van zijn mond in één keer al die leden van het Sanhedrin en al die Romeinse soldaten in één keer kunnen verdoen. Als hij dat gedaan, dan zouden wij allen omkomen. Allen. Dan zouden wij allen op die eigen weg eeuwig verloren zijn gegaan. Hij deed het niet. En dan de zwaarte van zijn lijden, gemeente. De zwaarte van zijn lijden. Scheren. En slachten. Kinderen, wat is het verschil tussen scheren en slachten? Scheren, dan gaat het om de wol. Slachten, dan gaat het om het vlees. Scheren, dat is dat je beroofd wordt van je bedekking als schaap. En slachten, dat is dat je beroofd wordt van je leven. Ik zie daar verschillen in. Ik geloof dat er ook verschillen is. Allereerst dat scheren. Scheren, dat doe je met een mes. Schapen scheren. Dat doe je met een scherpe schaar. Zo'n beest wordt beetgegrepen. In goudzwaard zag je dat nog wel eens. Zo'n beest wordt beetgegrepen. Op de grond gelegd. En dan beginnen ze bij de achterpoten zo. Die hele huid, die hele vacht. Hij wordt ontdaan van zijn hele vacht. En dan valt die wol ter aarde. En als je dan denkt aan de Heer Jezus, en gemeente. Hij werd op de grond gelegd toen hij aan het hout getimmerd werd. En hij werd van al zijn kleding, wat hij aan zijn lichaam, zijn huid had, die kleding, daar werd hij van ontdaan. Arm en naakt. Zo is hij aan het kruis gegaan. En hij zei geen woord. Misschien heeft de Heer Jezus als het lam van God gekreund. Maar niet geschreeuwd, niet geloeid, niet gebruld, niet gekrijsd. De instrumenten die die schapenscheerders gebruiken. Nou, ik zei het al, een mes of een schaar. Weet je wat de instrumenten waren die de mensen gebruikten om het lam van God te scheren? Een hamer en spijkers en een geesel en een rietstok en een speer. Om hem helemaal van de voetzool tot de hoofdschedel. De rietstok op zijn hoofd. En de hamers en de spijkers aan zijn voeten. En de speer aan de voorkant en de geesel aan de achterkant. Helemaal. Om hem helemaal te scheren. Ruwe scheerders. Er staat ook voor het aangezicht van zijn scheerders. Dat is meervoud. Dan gaat het over mensen. Er waren ruwe schidders in overvloed. Het gebeurde wel eens als die schapenschidders ruw waren. Dan keken ze niet op een wondje. En dan gingen ze gewoon een gang. En dan namen ze een hap van het vlees mee. En een hap van die huid mee. En dan er kwam zo'n schaap. Die kwam er toch wel behoorlijk gewond uit. Dat ging om de wol.
ruwe scheerders.
En het schaap hield wonden en snijwonden over. Ja,
er is een lam dat bloedt. Er is een lam dat bloedt. En ik ben het die bloeden doet. Er is een lam dat bloedt. En dan gaat het nog een stapje verder.
Niet alleen dat scheren, dan gaat het ook over slachten. Weet je wie dat doet?
Onbegrijpelijk. Dat scheren, dat doen mensen hem aan. Maar dat slachten, dat doet God de Vader zelf.
Hoe dan? Als een lam is hij naar de slachtplaats, de slachtplek geleid. En ze leiden hem, er staat in Matthäus, en ze leiden hem weg naar Golgotha om hem te kruisigen. Wat moet dat voor de heiland geweest zijn toen hij met die dwarsbalk op zijn schouder, toen hij daar die plek zag en daar, en hij wist van tevoren wat hem zou overkomen. En daar word ik gekruisigd, geslacht, gedood, geofferd. Bind de offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Kruist hout. Met hout op de rug. Zo gaat hij. Ja. Zo mak. Alsof hij ging naar de kooi in plaats van naar de slachtplaats. Een lam is onmachtig, hè. Die kan zich niet verzetten. De Heer Jezus was niet onmachtig, maar die deed het vrijwillig uit liefde. Uit reddende liefde. Een lam die weet eigenlijk niet wat hem te wachten staat. Ach, daar is dat dier dan weer net te dom voor. Die weet niet wat hem te wachten staat als hij naar de slachtplaats gaat. Hij ziet een mes en hij ziet een schaal, maar hij beseft niet dat daar later zijn eigen bloed in zal worden opgevangen. En dat dat mes door zijn keel zal gaan, dat beseft hij niet. Maar de Heere Jezus wist wat er zou komen. En het treffende vind ik, gemeente, en hier zitten we bij het hart. Het aanbiddelijke hart van het evangelie. Dat slachten, dat deed God de Vader zelf. Hoe weet je dat? Omdat er in Romeinen staat, God, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar geslacht. En hem voor hem allen over heeft gegeven. Hoe weet je dat? Omdat in het Oude Testament gesproken wordt over ook een vader en een zoon. En die gaan ook de berg op. Vader Abraham en zoon Isaac. En die zoon die was ook de enige. Dat was ook zijn liefste schootzoon. De enige die hij lief heeft. Offer hem, Abraham, vader, offer je zoon. En dan gaan die beiden tezamen de heuvel Moria op. Heuvel. Maar het was een steile berg. Dan gaan ze samen. En Isaac met het hout op zijn rug. En Abraham nam een mes mee en vuur. En hij bouwt een altaar. Ziet u de lijn naar het kruis? En hij bouwt een altaar en hij schikt het hout. En hij legt daar zijn zoon op. En hij legt hem op het hout. En dan dat mes. En dan dat vuur. En dan gelukkig die hand die hem tegenhoudt. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. Maar waar is dan dat lam ten brandoffer, vader? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En hier zien we nou hetzelfde tafereel, een vader en een zoon, op die heuvel daar ginds. En dan onttrekt zich iets aan mij, daar gaat een gordijn voor, daarom wordt het 3 uren duisternis. Er gaat een gordijn voor en daar onttrekt zich iets aan mijn waarneming, wat daar gebeurt tussen de eerste en de tweede persoon van het goddelijke wezen, de vader en de zoon. En dan was er bij Abraham nog een hand die hem tegenhield, maar God sloeg door. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Zie het lam van God. En van dat lam is nou de hele schrift vol, gemeente. Hij is het middelpunt van de hemel. Hij is het middelpunt van het altaarstuk in de Sint-Bavo-kathedraal in Gent. Het lam op het altaar. Hij is het middelpunt van de hemel. Hij was toen de Israëlieten in de provincie Gozen waren. Hè, en toen ze daar in die slavenhuisjes waren. En toen die 10e plaag kwam. Was het 9e plaag, was 3 dagen duisternis. En die 10e plaag was de allereerstgeborene. En in die 3 dagen van duisternis. Toen hadden al die Israëlieten, die hadden een lammetje in huis. Hij was het middelpunt van dat gezin, die slavenhuisjes. Hij is het middelpunt van de gezinnen. Dat is
pikkendonker buiten. 3 dagen duisternis in heel Egypte. Het was overal donker. Maar het lam was in de huizen. Hij was het middelpunt. En ja, ze konden niks doen. En die mensen en die kinderen in die slavenhuizen in Egypte, die gingen zich wel hecht aan het lammetje. En toen op de 4e dag, toen zei de vader, ja, nou moet dat lammetje moet toch sterven, jongens. Want anders gewoon de oudste, die zal dan sterven. Ja, maar we vinden dit lammetje zo lief, papa. Moet dat dan? Ja, dat moet, want als ik hem niet slacht, dan zal jij vannacht doodgaan door de verderfengel. Hij moet geslacht worden, opdat jij blijft leven. Nou, en toen werd het lam geslacht. En het bloed, wat het belangrijkste is van een lam, aan de deurposten gebracht. Ziet u dat bloed, dat is verzoenend bloed. Ziet u dat bloed, dat is betalend bloed. Ziet u dat bloed is reinigend bloed. Ziet u dat bloed dat is beschermend bloed tegen de doodsengel, de verderfengel. Het mes van Gods recht en het vuur van Gods toren in hem, over hem, om mij te sparen. Het paaslam dat plaatsvervangend sterft voor schuldigen. Nou gemeente, ik heb dit vers uitgelegd. En ik ga nu eindigen. Waarom heb ik nou gelezen Handelingen 8? Nou, ik heb Handelingen 8 gelezen omdat dit gedeelte, deze tekst van vanavond, omdat die kamerling uit Moreland, ja, die is in Jeruzalem geweest en die gaat weer terug. Die heeft een Bijbel gekocht. En hij zegt, kom, laat ik eens wat gaan lezen. En er staat de Bijbel op en laat hij nou net Jesaja 53 lezen. Diezelfde verzen die wij gelezen hebben. Maar hij begrijpt het niet. En dan komt daar Filippus. En die mag bij hem op de wagen gaan zitten. En die gaat het hem uitleggen. Na de schriftlezing van de kamerling komt de prediking van Filippus. En dan staat er zo mooi in Filippus verkondigde hem Jezus. Hij is het lam van God, de Messias. Dat kostbare lam van God. En dan zien we dat die kamerling tot bekering komt. En hoe zien we dan dat hij tot bekering gekomen is? Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Het lam kwam in zijn hart. Op grond van zijn lijden, ook voor mij, zo'n zwarte moor, ook voor u. En ook voor zo'n onbesneden Filistijn, ook voor zo'n onbesneden Filistijn. En ook voor zo'n wereldse tier, ook voor zo'n wereldse tier. De Filistijn, de tier in de moor. Op grond van zijn lijden is er verblijden. Is er eeuwig verblijden. Gemeente, ik heb vanavond met u mogen spreken over zelfkennis, godskennis en Christuskennis. Alle drie leer je ze kennen op weg naar de hemel. Je komt jezelf een keer tegen, mensen. Je gaat een keer met jezelf helemaal ondersteboven. Je gaat een keer met jezelf overhoop. Je moet een keer met jezelf overboord. Ik ga mezelf een keer leren kennen als zo'n verdwaasd en dwalend schaap. Ik heb de herder nodig. En dan echt. Ook godskennis. God gaf zijn zoon. En ook Christuskennis. De Heere Jezus gaf zijn leven. En weet je wat ik nou het liefst zou willen? Als gezant van hem. Dat ik nou deze goede vrijdag 2009. Dat je nou tot hem komt zoals je bent. Met je tasje. Met je vuilniszak vol. Met je rugzak vol. Dat je nu tot hem komt zoals je bent. Ik denk weer aan een lied. Zoals ik ben, kom ik tot u. Zoals ik ben, arm, naakt en blind. Maar die bij u genezing vindt. Gij maakt een zondaar tot Gods kind. O Lam van God. Ik kom. De zwartste en de hardste. Ik kom. Ik mag. Ze komen aan. De goddelijk licht geleid. En als je dat nou vertikt, hè, omdat je te eigenwijs ervoor bent. Je bent er niet te zondig voor. Echt niet. Je bent er niet te schuldig voor. Je bent er ook niet te laat voor. Maar je kan er wel te eigenwijs voor zijn. Dan krijg je straks te maken met de toorn van het lam. En dat is verschrikkelijk. Ga ik niet verder over door. Maar dan moet je Openbaring 6 maar eens lezen. Als mensen er indruk van krijgen dat de grote dag van de toren van het lam aanbreekt, dan zouden ze onder de tegels van de stoep willen kruipen. En dan zouden ze in de bergen, zouden bergen op een heuvelen bedekt ons. Dan zouden ze de straatstenen eruit willen klauwen, om zich te bedekken. Dat is verschrikkelijk. Gemeente. Ik ben begonnen met het lam, Agnus Dei. Veel over gepreekt, veel over gezongen, veel over geschilderd. Ik ga eindigen met een beeldhouwwerkje. In de Zuid-Duitse stad Weerden heb je een dorpskerk. En aan de gevel van die dorpskerk, daar zie je, de ingang zie je een gebeeldhouwd lam. En dat heeft een functie, dat heeft een herinnering, een geschiedenis, dat gebeeldhouwde lam. Nou, er was ooit eens daar op dat dak van dat kerkje, daar was een leidekker, een dakbedekker bezig. En hij was daar bezig, dat dak van de kerk. En die haak schoot los. En hij klap zo, zeg, van achteren van het dak van de kerk naar beneden. Nou, hij zou zeker te pletten gevallen zijn, dat snapt u. Maar juist op dat moment dat die man naar beneden viel, was er op het kerkplein een herder die met een kudde schapen voorbij ging. En die man die van het dak naar beneden viel, die viel niet op de harde straatstenen, maar die viel op een lam. En dat dier was op slag dood. Die man, die was ongedeerd. Het lam stierf. En die man gered. En onderaan het beeld, de gevel van die dorpskerk, daar staan de woorden: zie het lam van God. Die redt een ieder die op hem rust. Nou, jaren later komt daar een dichter in dat stadje en die bekijkt dat eens en die ziet ook dat gebeeldhouwde lam en die vraagt van: joh, wat zit daar voor geschiedenis achter? En die dichter, Julian van Poosek, die hoort dat verhaal, die hoort die verklaring. Van dat lam dat stierf en de leidekker die bleef in leven. En dat ontroerde hem zo dat hij een lied ging schrijven. En dat lied dat kent u waarschijnlijk, het staat in Johannes de Heer. En het lied gaat zo. Op het Godslam rust mijn ziele. Vol bewondering bidt zij aan. Want alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Het laatste vers. En met de vrede Gods in het harte ga ik hier door smart en strijd. Eeuwige rust vind ik daarboven in des Godslams heerlijkheid. Amen.